comfortabel. Je mag zo comfortabel voelen als Gods geest laat voelen. Dus hij weet precies de toepassing wat we nodig hebben in ons leven. Maar ik wil hem oefenen met een paar dingen. Allereerst ben ik goed te verstaan voor iedereen.
Zeker.
Oké. Dat is mooi. Ten tweede, als je bent met iets wat ik zeg eens, mag je amen zeggen. Wie wil oefenen? Amen.
Amen.
Je bent mee eens? Oké. Mag je echt uit je dak willen, mag je halleluja zeggen.
Halleluja.
Ik kom uit een andere soort groep dat we dat niet deden. Zelfs ik heb de lied gezongen met de gitaar en ik wou de mensen laten klappen en zeggen, maar dat doen we hier niet. Dus voor mij is het ook oefenen. Maar het is ook goed om interactief te zijn. Goed. Kijk eens, wat een thema. En de jeugd heeft dat een keer met me meegemaakt. Het wordt een beetje herhaling voor jullie, sorry. Maar er zijn ook nieuwe dingen. Dus wees wakker. En als deze boodschap jou niet wakker maakt, kan ik niks voor je meer doen. Als deze boodschap jou niet wakker maakt, haal met de IED op. Wat leef je niet meer? We gaan even je schokken. Want er is iets dat we moeten echt doorhebben, dat er komt een dag dat de Heer zal terugkomen en hij zal een groot oordeel uiten. Dus even peilen, hoe wakker ben je? Want dit is zo'n thema, die jaarthema is wakker worden. Dus hoe gaat het met jouw geestelijk wakker zijn? Wat voor cijfers zul je geven? Ik heb het ook nodig. En soms moet je laten schrikken wakker. En als je echt in diep slaap bent, en dat zijn we soms, zo bezig met ons eigen, zo bezig met ons leven, zo bezig met wereldgebeuren. Wees nou wakker en bereid om amen te zeggen, oh halleluja. Met die gebeuren in Iran, in Israël, in de VS, ben je blij dat er zit iemand op de troon? Amen. Ben je niet blij dat er iemand op de troon zit over de omstandigheden in jouw leven? Er zit iemand op de troon. En als Johannes keek door dat poort, maar wij zijn uitgenodigd om binnen te gaan. Kun je dat voorstellen? Ik kan het niet. Ik kan het niet voorstellen hoe het is om in de troonkamer van de Heer te komen. Maar wij zijn uitgenodigd om binnen te gaan. Wat doen wij met ons allen? Als we bidden met elkaar, ze komen samen. In zijn troonhof, zijn troonkamer. Nou, ik weet niet welke. Dit is van de film. De film heeft mij aan herinnerd. Dit is een waar gebeurd iets. In 1996 was er een vreselijk ongeluk. Heel veel mensen kwamen om hun poging om Everest te klimmen. En heel veel mensen hebben het bereikt, het punt bereikt. Maar ze kwamen niet terug. Ik weet niet hoeveel zijn overleden. Maar er waren veel. Het was echt, het was ook een film van in de week. En daarom moest ik aan denken. Wat was het geval? Want meest van de klimmers tegenwoordig moeten zuurstof mee hebben. De zuurstoftanks. En zonder zuurstoftank bereik je het punt boven misschien, maar je komt niet beneden. Tenminste, als er onophoud is. Als er iets is dat tussenkomt. En dat is het geval. Dus sommigen hebben die top bereikt, maar ze kwamen niet terug, omdat ze hadden niet genoeg zuurstof. Er kwam een storm tegen. En deze boodschap en Gods woord is ons zuurstof. Zonder zuurstof, we halen de eindstreep niet. En ik ga niet het gesprek vooruit lopen. En ik probeer niet emotioneel te worden. Ik doe mijn best. Ik beloof niks. Om wakker te zijn, wakker worden als je diep slaapt. Soms moet je geschud worden. En dat was het laatste lied. Hè? Schud ons wakker, Heer. Schud ons wakker. Ik denk dat dat is misschien een van de hoofdzaken als christenen. En mensen, wij hebben geestelijke verantwoordelijkheid voor. Om wakker te blijven. En om mensen te waarschuwen, om mensen te schudden. Schudden is niet altijd fout. En we willen mensen niet, manipuleren. Daar gaat het niet om. Maar als je slaapt en je huis in brand staat, dan ben je blij dat niemand je wakker maakt, toch? Laat ons lezen uit Gods woord. Ik moet deze richten op de beamer, niet op de scherm. Ja. Lees heel aandachtig met mij de woorden die opgeschreven zijn in de Bijbel. Van 2 Petrus 3. En dit is uit het boek. Als je hebt een Bijbel app. Ik wil u vooral op wijzen dat er in de laatste dagen mensen zullen komen die met alles spotten en alleen maar hun eigen zin doen. Zij zullen schamper opmerken. Schamper moet ik opzoeken. Wat betekent schamper? Ik moest dit opzoeken. Ja, een beetje minachtig praten. Er is toch beloofd dat de Christus zou komen. Waar blijft hij dan? Onze voorouders zijn gestorven en er is niks veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het is geweest. Dat zeggen ze. Zij gaan er met opzet aan voorbij dat de hemel en de aarde al vroeger al waren. De aarde is uit het water ontstaan en werd door het water omringd. En dat alles wordt bijgehouden door wat God gezegd had. Maar de wereld van die tijd is door een enorm overstroming ten onder gegaan. En daar hebben we over de zondevloed. Waar alles wordt vernietigd. Alles werd toen vernietigd. Alles wat had de levensadem was vernietigd. Dat is toen, in de periode van Noah, we hadden in de jeugd over gehad. En we hadden over de deur. Hè? Weet je dat nog, Matteo? We hadden over de deur. En Matteo zei dat deur moest een heel stevig deur zijn, want de olifanten moesten er overheen lopen. Maar wie heeft de deur dicht gedaan? God heeft het gedaan, van buiten. En als we de mensen in de ark waren gered, ik zei dat is een type, dat is een voorbeeld van hoe het is met Jezus. De mensen in Jezus zijn veilig, ze zijn gered. En de mensen buiten zitten onder de oordeel van God. En er zijn maar 2 soorten mensen in de wereld. Of je bent binnen in de Heer, of je bent het niet. Ik leid mezelf af. Vers 7. Dit raakt mij heel erg. En God heeft gezegd dat de tegenwoordig hemel en aarde zorgvuldig bewaard worden voor een enorm vuur op de dag van de groot oordeel. Als alle mensen die niets van God willen weten ten onder zullen gaan. En voel maar daarin. Mensen die je lief hebt. Voel maar daarin mensen die je kent. Vrienden, collega's, buren. We gaan niet over de verantwoordelijkheid voor de hele wereld, maar mensen die je zelf persoonlijk kent. Zijn we wakker, jongens? En dames? Verder lezen. Vrienden, u moet niet vergeten dat voor de Heer 1 dag als 1000 jaar is en 1000 jaar als 1 dag. Sommigen denken dat hij treuzelt. Moest ik ook opzoeken. Dat is soms een voordeel, dat je niet alles weet. Je moet meer denken over, hey, wat lees ik nou? Dus misschien wil je ook de Bijbel lezen in Arabisch. Daar moet je heel erg over nadenken. Maar terug zullen ze met opzet traag doen. Wie rijdt nou in de auto achter iemand die heel traag rijdt? Wat doet dat met je trouwens? Wees nou eerlijk. Begint er iets te een beetje branden in je buik of niet? Sommige mensen wel. Ik zie ze mij voorbij rijden. Want ik rijd soms met heel erg opzet als iemand haast heeft, wat trager. Wat is dat nou? Een beetje, ja. Ja, ja, passief-agressief, ja. De Heer doet het niet expres, zo ons te irriteren. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Maar dat alle mensen tot bekering komen. Hoor je zijn hartklop? De grote dag van de Heer komt. Net zo onverwacht als een dief. En dat zal de hemel met de vreselijke lawaai vergaan. De elementen zullen door vuur worden vertierd. En de aarde zal bloot komen te liggen. Als alles wat erop gebeurd is, zal aan het licht komen. Dus alles wat is gebeurd op aarde, zal aan het licht komen. En in Amerika zijn ze heel erg bezig met die Jeffrey Epstein dossiers. En moet allemaal aan het licht komen. Maar dat is maar één persoon. En weet je, wij zijn geen haar beter dan wie dan ook. En alles wat wij hebben gedacht en gedaan, zal ook aan het licht komen. En dankzij hebben wij een pleit, iemand die pleit voor ons. Maar alles zal aan het licht komen op die dag. En als je eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven? Hier heb ik het onderstreept. Dat is de vraag aan ons vanmorgen. En Albert heeft hier een beetje over gehad over de heilige priesters. Zo een aantal weken geleden. Hoe heilig en zuiver moet u dan leven? U moet vol verwachting. Eens even kijken. Yes. U moet vol verwachting naar die dag toeleven. Vol verwachting. Oh. Naar die dag toeleven en erna meewerken dat ik gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door de vlammen smelten. Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. Terwijl u hierop wacht, vrienden, moet u uw best doen zo te leven dat er niets op u is aan te merken. Oeh, wil je een uitdaging deze week? Wil je een uitdaging de komende maand? Dat is een jaarthema voor jezelf. Dat er niets is op u aan te merken. En dat lukt mij tot een bepaalde hoogte. Totdat ik geïrriteerd word. En dan niet alles gaat zoals in de geest. En dan moet ik daar belijden en terugkomen bij de Heer. Maar dat er niets op is aan te merken. Hou vrede met iedereen, zodat de Heer tevreden over u kan zijn als hij komt. Doe je handen in de lucht als je weet 100% zeker dat God tevreden is met u vandaag. Ja? Is iemand van overtuigd dat God tevreden met je vandaag? Het is geen examen hoor. Het is iets wat ik heb zendelingen gevraagd. Als ze gingen terug van de zendingsveld, ze gaan naar huis. Een soort debrief. En ik zei, denk je dat God is tevreden met jouw bediening? Dat je hebt al jaren gedaan. En zonder uitzondering, geen één kan dat met overtuiging zeggen. Dat weten ze niet. Wat is het fijn om te horen van de Heer dat hij tevreden met ons is. En dat is niet dat wij zo geweldig goed doen. Maar dat komt uit onze positie. Wij zijn of in de ark, of we zijn buiten, of we zijn in Jezus, of we zijn niet in Jezus. We zijn in hem. En daarom is hij tevreden met ons. Als wij in hem hebben ons vertrouwen. Vergeet nooit waarom hij wacht. Dat ging over die traag terugkomst van de Heer. Vergeet niet waarom hij wacht. Hij geeft ons nog de tijd om andere mensen te vertellen dat Christus hen wil redden. Er is geen duidelijker boodschap voor de EGS van morgen en voor ons en voor mij dan dit. En Daniel heeft zo'n mooie presentatie gedaan vorige week over de jeugd. En ik zei, ja, donderdagavond, ik heb niks bijzonders. Waarom ga ik niet naar het centrum en met jonge mensen praten? Waarom doe ik dat niet? En ik kon geen goede excuus vinden. Dus dat heb ik gedaan. En wat ik zag was schapen zonder herder. Schapen, verloren schapen zonder herder. Dus ik heb een aantal gesprekken gehad. Maar ik wil wakker zijn. Ik wil wakker zijn. Ik wil mensen vertellen over de liefde van God. Dat er een veilig plek is in deze wereld. Ook al gaat de wereld snel de verkeerde kant op. Dit is een beetje een zware koers vanmorgen, maar het is ook een geweldig uitzicht wat we hebben. Want alles wat krom is, zal rechtgezet worden. Amen. Alles wat krom is, al die onrecht wat wordt gedaan in de wereld, zal rechtgezet worden. Ja. Alles zal aan het licht komen. Jan Boelhouwers heeft hier een beetje over gehad. Ik val in herhaling een beetje, maar ik denk, ja, hoe moeten we dan leven als we weten dat deze dag zal aankomen? En ik weet niet als de dag een 24-uur periode is of langer. Dat is niet zo interessant. De vraag is aan ons, hoe moeten wij dan leven? Een paar generaties geleden was deze toespraak helemaal overbodig. Want mensen leefden elke keer. Ze praatten met elkaar over de laatste dag, de heren. En over de laatste oordeel. Dat was doodgewoon gesprekstof. Maar wij zijn in de laatste tijd een beetje vergeten. Vrees ik. Dus deze ter herinnering, ter wakkerschudding van ons. Wat ik hoop vanmorgen over te brengen, is dat de dag des oordeels, de dag van de Heer, is echt. Het is geen filosofische idee. Nee, in de space and time continuum, in de echte tijd, zal een eind komen. En op die dag zal het eind van de tijd zijn en we gaan richting eeuwigheid. De periode tussen Genesis en nu en dan is een context waar we in vinden. Maar dan gaan we over naar de eeuwigheid. Het is echt. Het is geen grapje. Het is geen filosofisch iets vaag. Zelfs de Bijbel is zo vol van, je kan er niet omheen. Ik weet niet hoe mensen aan de conclusie komen dat er geen oordeel is. Dat we allemaal hetzelfde zijn. Ik weet niet hoe ze daar, want je leest de Bijbel dus niet. Want je kan er niet, ik heb Matthäus Evangelie gisteren gelezen. Je kan er niet omheen, jongens. Je kan er niet omheen. Elke bladzijde is vol van deze onderwerp. Veel waarschuwing. Dus het is echt. Het is ook persoonlijk. Ik hoop dit over te brengen. En ik hoop dat ook het iets met ons doet. En wij doen er ook iets mee. Als we deze idee of deze leer niet doorhebben, we zullen de Bijbel nooit snappen. We zullen niet begrijpen. Dit is de context waar we in leven. De zwaard van Damocles. Zegt dat iemand wat? Ik kom erop terug. Het is nu in Syrië. Ik heb nooit gezien. Goed, het is ernstig. En ik wil even vier teksten samen lezen. Je ziet het, dat de mensen voelen iets aan. Je hebt het zo in de disasterfilms, hè? In die rampfilms. En er komt een groot golf door New York en welke stad dan ook. Typisch in Amerika. En vernietigt alles in zijn pad. Dus ze zien dat iets aankomt. En in vier plekken in de Bijbel lezen wij dat de schreeuwen laat de bergen ons dekken. Ik heb vier plekken gevonden tenminste. In Jesaja 2. Verberg u in de grotten. Verberg u voor de verschrikkelijke majesteit van de Heere. Want er komt een tijd dat trots blikken worden neergeslagen. En dat trots mannen zich buigen. In die dagen zal alleen de Heer verheven zijn. Die dag zal de Heer van de hemelse legers alles wat trots en hoogmoedig is, vernederen. Dit is wat ook Johannes de Doper zijn boodschap was. Hè? Elke alles wat was hoog verheven zal vernederd worden. En alles wat vernederd is zal omhoog getrokken worden. Maak je bereid voor de komst van de Heer. Bekeer je. Hosea. En sommige deze profetieën gingen voor de volk Israël toen die tijd. Maar de principe blijft. Dezelfde woorden worden herhaald. De afgodenaltaars van Avon, waar Israël zondigde, zullen verbrokkelen. Doorns en dissels zullen de restanten overwoekeren. En de mensen zullen tegen bergen roepen, val op ons neer. En tegen de heuvels, bedek ons. Maar ik denk dat ze zeggen het niet zoals ik het zeg. Ze schreeuwen het uit. Dit zijn woorden van de Heer Jezus. En je ziet hem de Via Dolorosa. Hij is onderweg naar Golgotha. En de vrouwen, ze waren aan het huilen voor hem. Ze zeiden, het is heel verschrikkelijk wat je gebeurt. En u bent de Messias en u bent Jezus. En een goede mens en vreselijk. En Jezus zei, huil niet voor mij. Huil voor jezelf en voor je kinderen. En dan zei Jezus, in die dagen zullen de mensen tegen de bergen roepen. Val op ons neer en tegen de heuvels bedek ons. Want als dit mij de groene huid aandoen, wat zullen ze dan wel niet meer doen met de dorre hout? Wat niet met de dorre hout gebeuren? Dus in goede omstandigheden doen ze dat. Wat zullen ze doen in slechte omstandigheden? En dan in Openbaring 6. Je weet wat is gebeurd in de hoofdstukken ervoor. En in hoofdstuk 6 begint met die scroll. Die was gezegeld met 7 zegels. En niemand in hemel op aarde was waardig gevonden om die zegels te verbreken. En de scroll te openen. Niemand. En begon Johannes te huilen van verdriet. Is er niemand? Is er niemand? Hij zei nee, huil niet. Zei een van de ouders, huil niet. De leeuw van de stam van Juda. Hij is overkomen en hij is het waard. En hij brak die 7 zegels open. Het gaat over de oordeel, zeg maar. De dingen die zal gebeuren. En in hoofdstuk 6, vers 12 lezen wij. Toen hij de 6e zegel verbrak, zag ik dat er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als rouwkleed en de maan rood als bloed. Dat lees je vaker in de Bijbel. De sterren vielen van de hemel op aarde, als onrijp vijgen die in de storm van de boom waaien. De hemel verdween als een stuk papier dat opgerold wordt. En alle bergen en eilanden werden van plaats gerukt. Alle mensen verstopten zich in hollen en tussen de rotsen. Koningen, regeringsleiders, generaals, rijken en sterken, slaven en vrijen. En zij schreeuwden naar de bergen en de rotsen. Val op ons. Verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit. En voor de toorn van het lam. De grote dag van hun toorn is gekomen en niemand zal die overleven. Valt iemand in slaap? Ik vind het een heftige boodschap, maar het is zo belangrijk dat we dit snappen. Met elkaar. En ik vind het leuk om mensen te laten lachen. Dat is een van mijn favoriete dingen. Want ik wil dat lachen gezicht zien. Maar dit is een ernstige boodschap. En we moeten dat echt ter harte nemen. In de gemeente vandaag, en volgens mij heeft Harmen er ook over gesproken en anderen ook. Is die boodschap tegenwoordig heel erg mensgericht. Op de mens gericht, in de hulpverlening ook. Hulpverlening ook. Je moet je full human potential, je grootste potentie, je grootste, hoogste doel voor je leven. Je moet een betere me, beter me ik zijn. Beter ik. Je beste ik, je beste zelf. En heel veel van de kerken gingen gewoon met die beweging mee. Het is op de mens gericht. Maar zoals Harmen heeft mij herinnerd in de week, de Bijbel gaat niet om mij. De Bijbel gaat niet om ons. Het gaat om de Heere God. Het is zijn boek. Ik hoor een amen. Ja, goed geoefend. En heel veel boeken en preken en boodschappen zijn over hoe je kan beter over jezelf voelen. Is dat niet waar? Maar God wil niet dat wij slecht over onszelf voelen. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft de mens gemaakt naar zijn evenbeeld. En hij zei, het is ontzettend goed. Hij was heel erg blij met ons als mensen. Maar niet als ons leven niet in orde is. Dan wil hij ons wakker schudden. Hij wil ons echt wakker schudden. En dat is ook goed dan ook. Want we zitten in gevaar. Je hebt op Facebook theologie. En daar heb ik echt een hekel aan. De reclame vind ik irritant. Maar sommige uitspraken vind ik dood irritant. En uiteindelijk moet je daar niet al te veel van aantrekken. Maar het irriteert mij mateloos. Je moet je theologie niet van Facebook krijgen. Als je je theologie van Facebook krijgt, zit je diep in het probleem. Je moet goed voelen. Je moet je hart volgen. Wat zegt de Spreuken over je hart? Degene die het hart volgt is een dwaas. Want je hart kan je zo verleiden. Ze kan je zo de verkeerde pad brengen. Je emoties zijn niet te vertrouwen. De hart is argelistig. Zeg ik dat goed? Niet te vertrouwen. Het is ziek. Jeremia 17. Ik dacht, hoe zal dit boodschap bij Johannes de Doper overkomen? Johannes de Doper had één doel. Hij moet de weg voorbereiden voor de Messias. Dat was alles. En roepen mensen tot bekering om de weg voor te bereiden voor de komst van Gods Koninkrijk. En ik zei, bekeer je, want ik kom eraan. Nu is het moment. Je wil niet wachten tot de laatste dag dat alles aan het licht komt. Nee, bekeer je nu. En maak de weg bereid voor de komst van de Messias. En dan later twijfelt hij, heb ik het nou goed gezien? Was hij nou echt de Messias? En hij was in de gevangenis. En hij zei, waar komt zijn koninkrijk dan? En hij begon te twijfelen. Hij zei, dit ziet niet uit als het koninkrijk wat ik had voor ogen. En soms in onze omstandigheden is het nou niet waar dat we denken, dit is niet wat ik voor ogen had met mijn leven. Dit is niet wat ik voor mijn ogen had voor mijn omstandigheden. En wij kunnen, zoals Johannes de Doper, misschien twijfelen. Maar Jezus had hem bevestigd. Hij zei al die wonderen wat hij heeft gedaan. En het was echt een profetie over de Messias. Ik ben de Messias. Met andere woorden, zei hij. Maar dan, wat een geweldig hoog menselijke doel heeft hij bereikt. Hij wordt onthoofd. Ik hoor minder vaak boodschappen over je kruis op je nemen. En volgens mij had Auke Willem zo een aantal weken geleden over, count the cost. Zit erbij en denk, wat zal het mij kosten om Jezus te volgen? Maar mensen denken, God wil niet toch dat ik lijd. Is dat zijn wil? Of ze zeggen, ik begrijp God niet. Hoeveel keer heb ik dat gehoord? Natuurlijk. Begrijp je God niet. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen en zijn gedachten hoger dan onze gedachten. Hoe kunnen wij hem begrijpen? Dat is een beetje arrogant, toch? Ik begrijp de vraag trouwens. Ik ben een counselor, ik begrijp de vraag. Ik ben een counselor geworden. Ik begrijp de vraag dat mensen rondlopen. Maar wij kunnen God nooit begrijpen. Dus de waarom-vraag eigenlijk heeft geen zin. En mensen zeggen, waar is God dan? Want hij doet niet wat ik meen dat hij moet doen. Waar komt dat van, de verwachting vandaan? Ik kom door slecht prediken. En ik kijk naar mijzelf en ik kijk naar ons als voorgangers, als mensen die het woord brengen. Ik kom door slecht, we hebben de verkeerd verwachting opgewekte mensen. Ze denken dat God zal doen wat jij graag wil dat hij doet. En het werkt niet zo. Wij moeten onderschikken naar zijn wil. Dat is een doodgewoon Bijbels leer, maar waar is het gebleven? En soms in onze gedachten zijn wij verkeerd bezig. Het gaat om Gods glorie. Het gaat om zijn eer. En als het mijn leven kost, zal hij dat ook doen. En ik mag er blij om zijn. Dat zeg ik. Ik hoop dat het niet vandaag gebeurt. Ik hoop dat ik lunch haal. Maar ja. Er zijn drie keer dat Jezus, tenminste in het Nieuw Testament, drie keer dat ik kan me herinneren, dat er kwam een stem uit de hemel. Wie kan mij helpen? Wanneer was de eerste keer dat er kwam een stem uit de hemel toen Jezus op aarde rondliep? Na zijn doop. En die stem zei, precies, en de stem zei, dit is mijn geliefde zoon. In hem welbehagen, of ik ben blij met hem. Moest erop zoeken. De tweede keer, weet iemand het? Met Johannes en Petrus, kwam een stem. Ja, met Paulus kwam ook een stem uit de hemel, dat klopt. Maar met Jezus zelf, dat bedoel ik. Goed dat je dat zegt, Johan. Maar bij Jezus zelf er kwam een stem drie keer uit de hemel. De tweede keer, weet iemand dat? De verheerlijking. Op de berg van verheerlijking, klopt. En Johannes en Jacobus en Petrus boven op de berg. En hij verandert. Zij zagen een kleine glimp van zijn glorie. Hij laat doorschijnen een beetje van zijn glorie op dat moment. En de derde keer, weet iemand dat toevallig? Je vindt in Johannes Evangelie. Er kwam een stem uit de hemel. Jezus was onderweg naar Jeruzalem voor zijn kruisiging. En hij wist dat. En hij zei, Vader, wat moet ik doen? Moet ik vragen deze beker van mij weg te nemen? Moet ik vragen hier dat het niet doorgaat? Voor deze doel ben ik gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En er kwam een stem uit de hemel. Ik heb mijn naam verheerlijkt en ik zal alsnog verheerlijken. Het gaat om zijn glorie. Onze verkondiging is onvoldoende. En met alle goede bedoelingen van voorgangers en van sprekers en van mensen die willen de liefde van God overbrengen, met alle respect, we moeten dit stukje niet missen. Want het geeft evenwicht. En Dr. Martin Lloyd-Jones, een van mijn favoriete predikers, hij zei, als wij beginnen met de liefde van God voorbij zijn heiligheid, zal misverstaan, zal niet goed komen. Je moet beginnen met Gods karakter, dat hij heilig is. En met een mensgericht, en dit is mijn hart, en een mensgericht evangelie en een ervaringsgebaseerd evangelie, zijn mensen niet voorbereid voor slechte tijden, voor moeilijkheden. Ze zijn niet voorbereid voor en ze zullen niet halen. Want het heeft de verkeerde basis. Ik zal nooit vergeten, een echtpaar in Georgia, die hebben gezegd, wij hebben $50,000 geleend, dat God heeft gezegd, wij moeten dit en dat onderneming doen. Ik heb dit verteld, het is zo idioot, ik moest hardop lachen toen ze dat zei. Ze hadden poppen die kunnen spreken. En als de armen van de pop omhoog gingen, zag die pop, praise the Heer. Ik moest hardop lachen, ik zei, dat is zo'n idioot idee. Ze hebben hun geloof weggegooid over dat $10,000 of $50,000. Omdat God heeft geen succes gebracht. God heeft niet gedaan wat zij hadden van hem verwacht. Je bent niet voorbereid als je hebt dit niet goed door. Het gaat om hem en niet om ons. De God van de Bijbel roept om zo'n bekering, overgave. De weg van genade is open. Het is open. De uitnodiging is universeel. Het is voor iedereen. Maar je moet de kans grijpen wanneer er kans is. Heeft iemand ooit, ik weet niet hoe de film heet, en ik heb alleen maar één scène kan herinneren, van Nicole Kidman. En zij is op een zeilboot met haar man. En er is een slechterik en het hele verhaal is niet interessant. Maar de ene scène is, hij is in het water gevallen. Nou, je bent in een zeilboot op zee. En het is donker, het is nachts. En je moet je man weer terugvinden. Dus zij probeert de zeilboot, en ik weet niet hoe dat moet. Je moet weten hoe je moet zeilen, dat weet ik niet. Maar je kan het omdraaien, tegen de wind in, ik weet niet hoe. Dus zij moest dat draaien, de jacht, en probeert haar man te vinden. De slechterik inmiddels is al met haar bezig, bla bla bla. Maar de scène wat ik bedoel is, uiteindelijk heeft ze hem gevonden met een heel groot schijnwerper. Ze zag hem daar en ze had één kans, want hij zou verdrinken. Hij was echt voor de derde keer, hij zou ondergaan. En hij stak zijn hand omhoog en zij pakt die boot vast. En zij kwam met die boot en zij greep zijn hand. En met een greep die ze nooit loslaten. Echt een bovennatuurlijke greep. Ze pakt hem zo vast en haalde hem weer aan boord. Dat scène is zo bij mij gebleven. Dat is redding. Dat is redding. En wij zijn blij met doopkandidaten. En wij vieren feest met iedereen die wil laten dopen. Maar uiteindelijk, wij feliciteren mensen dat ze hebben hun hand gegrepen. Anders ga je verdrinken, anders ga je onder. De dag van de Heer, de dag van oordeel, waar alles wordt weggezet worden en alles op licht brengen. Ik moest aan denken aan die serie die was voor de televisie. En je denkt, oh nou Don, je hebt 3 of 4 keer televisie benoemd, maar goed. We hebben allemaal ons werk. Er was een serie, De Zwaard van Damocles. Ooit gezien? Ik ook niet. Maar omdat het was een serie van televisie, het heeft mijn aandacht geprikkeld. Ik zei, ik ga die opzoeken. Ik weet niet als wij kunnen die foto laten zien van de Beemrust. Of is dat een heel zwaar Tobin. Maar ik ga even verder en als je het vindt, dan kan je het laten zien. Dat is een verhaal uit oudheid en ik ben niet zo in verdiept in de klassieke lectuur. Maar er is iemand die was zo trots op zijn koning en hij begon overal te vertellen, oh, de koning is zo rijk en hij is zo goed en fatsoenlijk en aardig en oprecht. En de koning zei te Damocles, hij nodigde hem uit voor een feest. En tijdens de feest, hij hing een heel vlijmscherp zwaard boven zijn hoofd met een haar van een paardenstaart. Dus dat heel zwaard, dat scherpe zwaard, hing boven zijn hoofd met dat heel dun. Met andere woorden, wat ik heb, wat ik allemaal heb, wat je bent zo trots op, kan op één moment weg zijn. Ik weet niet of je kan de parallel zien wat ik bedoel van mensen die leven zonder God. En misschien zijn ze fatsoenlijk en goede mensen. Als het een probleem is, Tobin, je hoeft niet hoor. Je hebt hem gevonden?
Ik heb alleen een
filmpje. Oh nee, dan hoeft dat niet. Dan hoeft dat niet. Het is in de app eigenlijk, was niet in de e-mail. Ik was te laat, dat is mijn schuld. Sorry. Je kan het zo opzoeken. Ga even googlen. De Zwaard van Damocles. Maar het is een serie in Nederland. Ik heb nooit van gehoord tot het hier kwam. Was ik hier niet gekomen, misschien was ik mijn hele leven geleefd. Maar je moet je nagaan hoe precarious, hoe gevaarlijk de situatie is voor mensen. Er is een dag waar ieder mens verantwoording af moet leggen voor een heilige en rechtvaardige rechter. En wij hebben een rechter in ons midden. En ik denk dat mensen worden echt zenuwachtig als ze voor jou komen, toch? Ja, vooral ze hebben het slecht gedaan. Ja, dus ik kan mij voorstellen. Maar als je hebt niks gedaan, je hebt een goede advocaat, en je gaat voor je vrijpleiten, dan is er niks aan de hand. En voor ons, dat is ons Heer Jezus. Dus in evenwicht te brengen, Johannes 3, vers 16 is waar. Maar zo is Romeinen 1. Als ik kan het vinden. Oh, nu doe ik het niet meer. Tobin, help mij. Ik klik niet door. Je kan het zo opzoeken. Nou, je gelooft mij. Ik lees van Romeinen 1. Vanuit de hemel straft God alle slechte, zondige mensen die door hun slechtheid en waarheid over hem in de weg staan. Want die mensen kunnen heel goed weten dat God er is. Hij heeft het hun zelf bekendgemaakt. En later staat er dat door die schepping eigenlijk zijn mensen zonder excuus voor God. In elk geval, ze kunnen weten dat er een schepper is. Jullie hebben geluk. Ik heb deze bladzijde al gehad. 1 Thessalonicenzen 1. Ze vertellen ons ook dat u ernaar uitkijkt dat zijn zoon Jezus uit de hemel zal terugkomen. Wij kijken naar uit, toch? Dat hij zal terugkomen. Dat is, het zal een zware dag voor heel veel, maar voor heel veel vreugde. Wij zijn blij als hij terugkomt. Hij is door God weer levend gemaakt en bevrijdt ons van Gods toekomstig oordeel. En dat is een beetje het probleem met het verkeerd begrijpen van de evangelie. De evangelie is niet dat wij beter voelen over onszelf. Wij zijn niet gered van een doelloos leven. Wij zijn niet gered van alleen zijn. Wij zijn gered van het toorn Gods, van de oordeel van God. Dat staat over de hele wereld. Net als dat beeld van Noach. Klik die door. Oh, daar is het zwaard van Damocles. Dankjewel. Zie je hem hangen daar, boven zijn hoofd? En de koning had zo'n feest gegeven. En je moet je voorstellen dat dit is ons dagelijks leven, of het dagelijks leven van mensen zonder God. En er hangt boven hun hoofd een oordeel. Met iets zo dun als een haar van de paardenstaart. Dank je wel, Tobin. Ja. Werkt de klikker nog? Nee, ja. Als je kent een paar, dat hebben we gehad. Ja, deze. Dat is deze, lezen met elkaar. Je kan het thuis allemaal lezen. Ik hoef je niet te schrijven wanneer u onder welke omstandigheden dit allemaal zal gebeuren, vrienden. U weet immers dat de grote dag van de Heer geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen, er is rust en vrede en dreigt geen enkel gevaar, zal er vernietiging en plotseling overvallen, zoals de weeën van een zwangere vrouw. Ze zullen nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. De dag zal u niet overvallen als een dief. Want u bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij hebben niets te maken met de nacht en het donker. Daarom moeten wij altijd op ons hoede zijn en niet slapen zoals anderen. Dus het thema, profetisch, Chris en Albert, profetisch aangekaart, de thema wakker worden. Hier heb je hem. Altijd op ons hoede zijn. Kijk die dag uit en blijf nuchter. In de nacht slapen de mensen en bedrinken dronkaards zich. Maar laten wij die bij de dag horen nuchter blijven. Nuchter blijven in welke opzicht? Misschien in alle opzichten. Wij moeten onszelf beschermen van de harnas van geloof en liefde met de helm van de hoop van het heil. Klinkt als Efeziërs 6, hè? Want God heeft ons niet bestemd om door hem bestraft te worden, maar om gered te worden door ons Heer Jezus Christus. Jezus is voor ons gestorven om ons voor altijd met hem te laten leven. Of we bij zijn terugkeer nu al gestorven of nog in leven zijn. Blijf elkaar dus bemoedigen en versterken, maar dat doet u al. Ik ga een paar teksten overslaan. Ik denk dat het naar mijn idee duidelijk is. Dat iedereen moet de verantwoording afleggen bij God. Zelfs wij als christenen. Staat in 2 Korintiërs 5. We moeten allemaal verschijnen voor de oordeel. Troon van Christus. En voor de christenen, ik denk dat het zal overgaan over hoe we hebben geleefd. Hebben wij zoals die gelijkenis van de talenten. Wat heb je met je talenten gedaan? Of wat was je motivatie in je bediening? Ging over je eigen eer en zo? En dat zal dat allemaal tot licht komen. Dat is voor een ander moment. We gaan niet alles behandelen vandaag. God maakt een onderscheid van mensen. En ik heb het gezegd, er zijn maar twee soorten mensen. Als je wil een uitdaging, nog een uitdaging. Malachi 3, 4, we gaan het nu niet lezen. Maar het staat er dat God maakt onderscheid tussen de mensen die hem wel serieus nemen en de mensen die hem niet serieus nemen. En zelfs beschrijft daar een gedenkboek. God schrijft ons namen, als we eerbied voor hem hebben, in zijn gedenkboek. Er is een ander boek, is ook belangrijk. Dat we hopen dat ons naam erin komt. Boek des Levens, toch? Amen? Hey. Maar ja, misschien heb je dit. Misschien zit je hier en je zegt: oh, dit heb ik niet zo bewust meegemaakt. Dit heb ik niet zo bewust de keuze voor Jezus gemaakt. Of dit heb ik niet zo bewust over nagedacht. En ik word nu een beetje wakker geschud. Nou, vandaag is een mooie dag om daarin te verdiepen en met iemand te bidden. En mijn doel was dat we zullen hier iets mee doen. Doet dit iets met ons? Ik weet dat ik moest zelf bekeren. De boodschap doet meestal meer met die persoon die het brengt dan met de rest. Maar ik wil niet dat dat zo zijn. Wij zijn met ons allen. En ik wil dat dit echt iets met ons doet. Ik had een droom ooit, en ik heb het vaker verteld. Maar Vanilleke zei dat ik val in herhaling. Ik zei, maar dat je hebt het vaker gezegd. Dat was grappig. En in mijn droom was ik een jong christen. Ik was misschien 1 jaar of 2 jaar onderweg met Jezus. Of misschien 4, ik weet niet precies. Begin de 80 jaren. En in mijn droom voelde ik achter mij een warme gevoel. Het was echt de aanwezigheid van God achter mijn rug. En licht. En ik voelde mij zo veilig. Maar dan voor mij was een grote afgrond en een diepe. Plek. Afgrond. Die zo diep was, je kon de bodem niet zien. En de andere kant was een rij mensen die langsliepen. En in mijn droom gingen ze draaien naar mij toe. En iets zeggen en dan verder lopen. En ze waren duidelijk aan de andere kant. Ze waren niet aan de kant waar het veilig en warm en goed was. Ze waren aan de overkant, de andere kant. En één voor één. En ik kon niet horen wat ze zeiden elke keer in mijn droom. Maar later heb ik daarin gefocust en zei, wat zeggen ze nou? En iedereen draait naar mij toe en zei tegen mij, waarom heb je mij niet verteld? Het doet nog steeds zeer. Maar er zijn mensen die hebben het niet verteld. Dus mijn vraag is, deze boodschap van morgen, ik ben nu bijna klaar. Gelukkig maar. Maakt het uit? Gaan we hier iets mee doen? Het is zo makkelijk om verder te gaan met je leven. En snel dit, dat en die andere. Je wordt zo gauw meegenomen in je dagelijkse dingen. Maak deze echt uit. Ik heb in elk geval 4 toepassingen. De 4G-toepassing. Ik weet dat sommigen van jullie hebben 5G. Maar ik heb maar 4. 4G-toepassing. Het moet iets doen met je gedrag. Oh, kijk eens. Hier is het wel. Zo was de vraag, toch? Hoe moeten wij dan leven als dit allemaal waar is? Hoe moeten wij dan zo heilig mogelijk leven en voor God en daar altijd bewust van zijn dat wij zullen verantwoording afleggen? En mensen kijken naar ons, jongens. Mensen kijken naar ons, hoe wij leven. En dan de tweede, heb ik nou een klikker of doe jij dat? Dankjewel, Tobin. Je bent geweldig. Je moet iets doen met onze gedachten. Want gedrag komt uit gedachten, toch? Hoe je denkt, beïnvloedt wat je doet. Dus ons denken moet hernieuwd worden. Denken in de context van de eeuwigheid. Er komt een einde aan deze leven, er komt een einde aan dingen. De derde is getuigen. En ik voelde mij nooit zo dicht bij Jezus op een moment dat ik stond op straat met de jongelui te praten. En het is niet dat ik was zo succesvol, hoor. Ik was niet zo succesvol. Er was geen bekering die avond. Maar ik kon een beetje contact maken, een beetje praten met ze. En ik deed mijn poging om voor hen te zijn. En ik denk, als ik daar regelmatig kom, misschien bouwt dat op. Ik hoop het. Maar wij mogen getuigen zijn. Maar dat is straat, maar je hoeft niet weer op de straat te gaan. En ze zegt, dat is niet mijn ding. Prima. Hoe doe jij het? Als je wil niet de straat op, dat is prima. Dat zijn andere mensen dat leuk vinden. Het is ook niet mijn ding trouwens. Ik doe het liever 1-op-1. Maar goed, ja. Dus hoe doe jij het? Getuigen. En dan de vierde is gemeenschap met elkaar. We hebben elkaar zo nodig. En ik, net zoals iedereen, we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. Om focus te houden, om scherp te houden, om elkaar te bemoedigen. Misschien een woord van correctie. Dat is niet erg hoor. Als ik iets fout doe, mag je mij corrigeren. Ja. Ik wil stoppen. Ik denk dat ik heb genoeg gezegd. Ik denk dat het duidelijk is. Ik hoop dat wij wakker zijn. Of willen laten wakker maken. Dat is ook goed. Je zegt, je gaat naar de hotel. En je gaat bij de receptie en zegt, wil je mij bellen? Want ik moet mijn vlucht niet missen. Wil je mij bellen? Laat je wakker maken. Misschien wil je na afloop van de dienst. We hebben altijd mensen naast de kruis staan voor gebed. Ja, ik ga dit toch zeggen. Misschien wil je komen en bekeren een beetje onverschilligheid over deze. Of een beetje dat je wil anders leven. In het licht van wat was gezegd vanmorgen. Het licht van Gods woord, niet mijn woorden. Het is zijn idee hoor. Ik zal het nooit bedenken. De mogelijkheid is daar. Kom bij Kraus als je zegt, ik wil weten dat mijn zonden zijn vergeven. Dan kom bij het kruis en laat iemand met je bidden. Maar voor ons die in de Heer Jezus zijn, het zal een geweldig dag zijn als hij terugkomt. Ik hoop dat Tobin Kenau of Allert het laat een lied spelen. Die was heel belangrijk voor mij. Ja, doe maar.
We'd all
We bidden met elkaar. Vader in de hemel, dank u wel voor deze ochtend. Heer, u bent zo trouw en zo goed. U bent een geweldig God. Wij houden van u. Heer, u bent de God die geneest, die bevrijdt. Heer, u bent degene die heeft uzelf opgeofferd voor ons voor altijd te redden. Heer, en ik dank u wel dat ik heb u leren kennen. Ik dank u wel voor mijn broers en mijn zussen. Heer, wat is het geweldig om u te kennen. Zegen ons, Heer. Geef ons dat wij wakker blijven. In Jezus' naam. Amen.